Goedenavond, broeders en zusters. Om te beginnen neem ik u maar weer even mee naar Hebreeën 5, waar wij de vorige keer over gesproken hebben. Hebreeën 5, ik had u immers beloofd om daar nog op terug te komen vanavond. Hebreeën 5, waarvan ik lees vanaf vers 4. En niemand neemt zichzelf in die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hogepriester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijns vleeses, gebeden en smekingen, tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgene heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Dat is het gedeelte wat wij de vorige keer ook gelezen hebben en wat we vers voor vers min of meer besproken hebben. En waar we gezien hebben dat over de Heer Jezus Christus gesproken wordt als degene die door God werd aangesteld als de hoge priester, de middelaar van het nieuwe verbond, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want zo wordt dat genoemd, en waarbij gezegd wordt, in ieder geval in dit schriftgedeelte, dat men dat zomaar niet kan worden, maar men moet daartoe worden aangesteld. Dat wil zeggen, in de eerste plaats, zoals vers 4 zegt, is het een eer om hoge priester te worden, en die eer werd aan de Heer Jezus Christus gegeven door degene die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En het heet in vers 4 eer, het heet in vers 5 heerlijkheid, want daar staat, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hooggoedpriester te worden. En weer, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Betekent dat toen deze woorden tot en over de Heer Jezus gesproken werden, werd hij daardoor aangesteld tot zoon, want dat staat er, gij zijt mijn zoon. Maar tegelijkertijd houdt het in, gij zijt mijn hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want dat staat er hierbij, dat dat in principe hetzelfde is. En verder staat er dat dat betekent dat hij eer en heerlijkheid ontving, zodat daarmee nog nader commentaar gegeven werd op Hebreeën 2, waarin er staat dat wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Met heerlijkheid en eer gekroond, namelijk gekroond tot de Zoon van God, gekroond ook tot de koning en hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Want daar gaat het hier allemaal over. Het zijn allemaal verschillende beschrijvingen van één en dezelfde persoon en één en dezelfde functie. De functie namelijk van onze heiland. Van wie gezegd wordt meteen vervolgens in vers 7 dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Dat is vers 7 en 8 aan elkaar, dat hij in de dagen zijns vleeses, en dan laat ik nu intussen maar weer eens de tussenzinnen weg, dus dan lees ik maar weer gewoon, die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En we hebben gezien dat dat lijden niet zozeer slaat op zijn lijden aan het kruis, maar dat het slaat op zijn lijden gedurende de dagen zijns vleeses. Het staat er per slot van rekening gewoon bij wanneer het was. In de dagen zijns vleeses heeft hij geleden, en in dat lijden heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En we hebben gezien dat gehoorzaamheid volstrekt hetzelfde is als geloof. Dat is iets wat trouwens twee hoofdstukken en één bladzijde eerder trouwens ook inderdaad werd uitgelegd in de laatste verzen van Hebreeën 3. Waar immers gezegd wordt dat er velen uit Israël, eigenlijk de meesten uit Israël, in de tijd niet konden ingaan uit de woestijn in Kanaan, vanwege dat ze gezondigd hadden, vers 17 van Hebreeën 3, vanwege hun ongehoorzaamheid, en vers 19 vanwege hun ongeloof, waaruit we dan besluiten uiteraard dat zonde, ongehoorzaamheid en ongeloof weliswaar verschillend geschreven wordt, maar het is volstrekt hetzelfde. Het heeft precies dezelfde betekenis. Ongeloof is dat men niet wil horen naar het woord, daarom is het ongehoorzaamheid. En dat is inderdaad zonde wanneer men naar God, die gesproken heeft, niet wil luisteren. Zonde, ongehoorzaamheid en ongeloof wordt als hetzelfde beschouwd, betekent automatisch dat de tegenstellingen van deze drie woorden ook synoniem zijn, namelijk geloof, gehoorzaamheid en rechtvaardigheid zijn dan ook hetzelfde, want dat zijn de drie tegengestelden van ongeloof, ongehoorzaamheid en zonde, en dat heb ik u vorige keer ook voorgehouden. Geloof, gehoorzaamheid, rechtvaardigheid, dat zijn de synoniemen waar het om gaat. En die spelen natuurlijk ook een rol in deze uitspraak over de Heer Jezus, als er staat dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft. Hij heeft namelijk gehoorzaamheid geleerd, namelijk hij heeft leren geloven. Hij heeft geleerd te wandelen in geloof, geloof in de schriften namelijk, geloof wat God gesproken had. En daardoor is hij ook geworden de voorste of overste leidsman des geloofs, zoals we vorige keer ook besproken hebben naar aanleiding van de eerste verse van Hebreeën 12. Hij is dus de gelovige bij uitstek, Jezus Christus. Jezus die de Christus werd op grond van geloof. We hebben ook uitdrukkelijk gezien dat de opstanding als eersteling uit de doden van de Heer Jezus Christus, dat deze opstanding ook inderdaad het resultaat is van zijn geloof. Op grond van zijn geloof werd hij opgewekt. Op grond van zijn geloof werd hij uitgeroepen of aangesteld tot de eeuwige Zoon van God. En op grond van zijn geloof werd hij dus ook met eer en heerlijkheid gekroond en gesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is natuurlijk ook het verband van dit schriftgedeelte. Want de eerste verzen van Hebreeën 5 spreken immers over dat hij tot hoge priester en zoon werd aangesteld. En in vers 7 staat dan dat hij in de dagen zijns vlees dus gehoorzaamheid geleerd heeft, geloof geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En dat is uiteraard, kan nooit wat anders zijn, dat is uiteraard de reden waarom hij, op grond waarvan hij tot hoge priester en koning, zoon van God, werd aangesteld. En het hele punt is dat er dan vervolgens gezegd wordt dat hij op grond van zijn geloof inderdaad die positie ontvangen heeft. En dat staat er in vers 9, en geheiligd zijnde, ik heb dat vorige keer ook gecorrigeerd, want dat staat er in de grondtekst helaas niet. Er staat iets wat er wel op lijkt, maar het is niet helemaal hetzelfde. Er staat volmaakt zijnde, volgroeid zijnde. Eigenlijk een woord wat letterlijk betekent het einddoel bereikt hebbende. Dan is hij uiteraard ook geheiligd, dus het is niet zo erg veel verkeerd. Maar de gedachte is dat hij inderdaad volwassen, volmaakt, volwassen geworden is, volgroeid is. En als de volgroeide, als de volkomene, werd hij inderdaad aangesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat staat hier ook. Hier staat dat hij van volmaakt zijnde is hij voor allen die hem geloven, voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En laat u niet misleiden door het woordje een oorzaak, want een bestaat helemaal niet. En dat is een woord wat wij in het Nederlands kennen, maar wat de Grieks en het Hebreeuws, de grondtalen van de Bijbel, helemaal niet kennen, wat ook eigenlijk volkomen overbodig is. Het wekt in het Nederlands helaas de indruk dat er meer oorzaken van eeuwige zaligheid wellicht zouden kunnen zijn. Maar je mag het woord helemaal geen betekenis toekennen. Je moet het weglaten, het staat er eigenlijk heel niet. Er staat dus gewoon, hij is voor allen of aan allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En oorzaak komt overeen met oorsprong. De basis, de grondslag, de oorzaak of wat het maar wezen mag. Hij is de oorzaak van eeuwige zaligheid voor een ieder die in hem gelooft uiteraard. Of zoals hier staat, voor allen die hem gehoorzaam zijn. In andere plaatsen staat er gewoon voor een ieder die gelooft. Het is volstrekt hetzelfde. Maar nu hij volwassen is, nu hij volmaakt is, nu hij inderdaad als de volkomene zoon uit de dood is opgewekt, nu is hij oorzaak voor eeuwige zaligheid. En wel sinds uiteraard zijn aanstelling als zoon van God, of nog beter, sinds uiteraard zijn opstanding uit de dood. Het evangelie is immers de blijde boodschap dat er opstanding is uit de dood. Of zoals Paulus het zegt en neemt er een heel hoofdstuk voor, 1 Korinthe 15, het evangelie is dat weliswaar de Heer Jezus Christus ooit gestorven is, maar dat hij ten derde dagen is opgewekt, enzovoorts, en dat hij gezien is, enzovoorts, en er worden allerlei gedachten worden daar aangehaald in 1 Korinthe 15, om te laten zien inderdaad dat dat de blijde boodschap is, de prediking van de overwinning op de dood. De prediking van hem die uit de dood is opgestaan. Daar gaat het om. En geen evangelie prediking zonder de prediking dat hij die ooit leed en stierf, dat hij die ooit gekruist werd, inderdaad door God werd opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Daar gaat het uiteraard allemaal om. En in die situatie is hij oorzaak van eeuwige zaligheid. Er zijn vele schriftplaatsen die dat trouwens precies dezelfde wijze zeggen. Maar ik ga er niet verder op in. Ik probeer even bij het schriftgedeelte te blijven. Er staat, hij is oorzaak der eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dat laatste, dat vers 10, begint weliswaar met het woordje en, maar het betekent uiteraard niet plus. Alsof het nog iets anders zou zijn. Dat kan niet, omdat de gedachte van vers 10 in het voorgaande natuurlijk al lang naar voren gebracht is. Juist door zijn opstanding werd hij aangesteld als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij is dus niet gesteld als oorzaak van eeuwige zaligheid. En bovendien is hij ook nog geworden hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wel nee, het is volstrekt hetzelfde. Namelijk, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En als de aangestelde, officieel aangestelde en erkende zoon van God, is hij voor een ieder die in hem gelooft oorzaak van eeuwige zaligheid. Het kan trouwens niet anders, maar neem daar al niet de gelegenheid voor. Maar uit de Hebreeënbrief blijkt duidelijk dat hij heel die positie van Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek rechtstreeks samenhangt met zijn opstanding uit de dood. Daardoor is hij het geworden, juist omdat hij opstond uit de dood. En hij is het geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Het hele punt is dat overwinning op de dood ligt vast in de persoon van onze heiland. En in die heiland ligt het eeuwig leven vast. In hem is de zaligheid. Hij is namelijk oorzaak van eeuwige zaligheid. Of met een term aan het Oude Testament ontleend. Hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is het verhaal. En zonder hoge priester naar de ordening van Melchizedek geen eeuwige zaligheid. Die twee dingen worden in de schrift aan elkaar verbonden. Er zijn mensen, daarom zeg ik dat nu, dan dat verklaar ik me nu wat nader. Er zijn er namelijk die zeggen, hij is wel oorzaak van eeuwige zaligheid, maar hij is niet onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nou, als je de schrift erop naleest, zult u zien dat dat niet kan. Het gaat om precies hetzelfde. Het zijn verschillende beschrijvingen van precies dezelfde. En daar gaat het maar om. Als hij oorzaak is van eeuwige zaligheid, dan is hij hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het waren de hoge priesters van het oude verbond naar de ordening van Aaron. Die waren oorzaak van een zeer betrekkelijke en tijdelijke en ondergeschikte en onvolkomene zaligheid. Eén die niet voldoende was. Want die konden niet volkomen zalig maken, staat er. Omdat zij zelf niet eens volkomen zalig waren, want zelf werden ze door de dood verhinderd te blijven, zegt Hebreeën 7, vers 23. Daar staat dat. Zij konden niet volkomen zalig maken. Maar hij die volkomen gemaakt is, hij die geheiligd is, staat er dan helaas in deze vertaling, in vers 9 van Hebreeën 5, maar hij die volmaakt is, kan ook inderdaad volkomen zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor ons, uiteraard, te bidden. Want dat is wat vers 25 dan zegt van Hebreeën 7. Kortom, hij is oorzaak van eeuwige zaligheid, dan wel hogepriester naar de ordening van Melchizedek, want dat is hetzelfde, en is dat geworden door zijn opstanding uit de dood. Maar dat heeft plaatsgevonden op grond van zijn volkomen geloof. Want dat is wat er gezegd was. En vandaar dat in andere schriftplaatsen inderdaad gezegd wordt dat een mens gerechtvaardigd wordt of zalig wordt uit geloof, terwijl weer andere schriftplaatsen zeggen dat een mens zalig wordt of gerechtvaardigd wordt door de Heer Jezus Christus. De een zegt is uit geloof, de ander zegt is uit Christus. En in werkelijkheid kun je die twee termen gewoon samenvoegen. Dat kunnen wij wel, maar dat hoeven wij niet, want ze zijn samengevoegd in de schrift. Dat hoop ik u te laten zien. Want daar staat dat we zijn gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus Christus. Waarmee in één keer gezegd is dat het is uit geloof, uit zijn geloof namelijk, en dus uit hem. Of andersom, het is uit hem, maar dat is weer uit zijn geloof. Wij zouden uit hem niet zalig kunnen worden als hij niet zelf zalig geworden was, namelijk opgestaan was uit de dood als de overwinnaar, uit zijn geloof. En daar gaat het om. Zodat onze zaligheid niet in de eerste plaats vast ligt in ons geloof in hem, hoewel dat hier staat, dat hij oorzaak is voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn, allen die hem geloven. Maar hij is oorzaak van eeuwige zaligheid op grond van zijn geloof. En dat is niet maar de gedachte die ik probeer hierin te leggen in dit schriftgedeelte. Integendeel, in de eerste plaats, we lezen dat gewoon, dat is het enige verband tussen die twee gedachten die naar voren gebracht worden. Namelijk dat hij is aangesteld tot zoon en dat hij geloof geleerd heeft. Dat berust op elkaar. Hij is aangesteld tot zoon omdat hij geloof geleerd heeft. Dat is één ding. Maar een ander ding is dat er verschillende plaatsen in de Nieuwtestamentische brieven, namen dan natuurlijk de Paulinische brieven, dat daar uitdrukkelijk gesproken wordt over deze situatie, over deze gedachtegang. Namelijk dat onze zaligheid zijn oorsprong vindt in Jezus Christus. En meer in bijzonder, het vindt zijn oorsprong in het geloof van Jezus Christus. Helaas, de uitdrukking geloof van Jezus Christus vinden wij niet terug in de zogeheten nieuwe vertaling, de vertaling NBG. Andere vertalingen ken ik al helemaal niet, dus kan ik ook niks over zeggen. In de Statenvertaling in veruit de meeste gevallen gelukkig wel. Want het is een Bijbelse gedachte dat wij zijn uit het geloof van Jezus Christus. Dat we niettemin ook in Jezus Christus geloven, natuurlijk, dat is ook waar, dat staat er ook vele malen. Maar veel belangrijker is, omdat het meer aan de basis ligt, dat de Heer Jezus zelf een gelovige was. En daarin is hij ons ook ten voorbeeld. Hij die zich ontledigd had van zijn godheid, hij die in onwetendheid, net als u en ik, op aarde geboren werd, hij die de schriften heeft onderzocht inderdaad, die zich daarin verdiept heeft, zich vastgeklampt heeft aan die Bijbel, aan de schriften, en die daarin Gods werk gezien heeft, daarin ook de beloften gezien heeft, op grond van die beloften het kruis heeft verdragen en de schande vraagt. Daarom is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. En dat was dan weer Hebreeën 12. Maar nu neem ik u mee naar Romeinen 1. Waar de apostel Paulus zegt, vanaf vers 14 zo ongeveer, dat hij aan Grieken en barbaren, aan wijze en onwijze een schuldenaar is. Hij is namens schuldig hen het evangelie te prediken. Aan Joden, Grieken en heidenen. Dat zegt hij in vers 14. En dan in vers 15 zegt hij, alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Als je dan toch aan Grieken en barbaren, aan wijze en onwijze het evangelie moet brengen, kan hij net zo goed naar Rome gaan. Dan zegt hij ook, hij is volvaardig om hen het evangelie te verkondigen. Wel, tegen de tijd dat hij in Rome kwam, bestond er al een gemeente. Maar daar hoeven we het verder niet over te hebben. Het gaat dan maar om dat Paulus inderdaad in alle vrijmoedigheid overal het evangelie predikt. En in vers 16 zegt hij waarom hij dat met zoveel vrijmoedigheid doet. Want, zegt hij, ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood, uiteraard, en ook de Griek. En dat is het hele punt. Het evangelie, dat wil zeggen, dat wat de Bijbel, de schrift, en dus wat God onder het evangelie verstaat, dat is kracht Gods tot zaligheid. Zodat als je ooit nog eens iemand de uitdrukking hoort gebruiken, en het gaat niet over de kracht Gods tot zaligheid, dan is het helemaal geen evangelie, hoor. Nee, er zijn andere evangelieën, dat weet u toch, hè? Nou, er zijn er niet, maar ze worden wel gepredikt. Dat zegt Paulus ergens anders. En gelaten is dat. Maar dat is niet kracht Gods tot zaligheid. Woorden van mensen zijn niet kracht tot zaligheid. En een beetje kracht wellicht. Een beetje armetierige kracht, maar niet in mijn woord is kracht, dat is waar. Maar het woord Gods, het evangelie namelijk, het evangelie van Christus, is kracht Gods tot zaligheid. Dat wil zeggen dat dat woord van God inderdaad kracht in zich heeft en voldoende is, voldoende kracht heeft om een mens zalig te maken. Nou ja, Romeinen 10 staat, een mens wordt gerechtvaardigd uit het geloof, en het geloof is uit het gehoor, en het gehoor is door het woord Gods. Een mens wordt gerechtvaardigd uit geloof, maar geloof is uit het gehoor, en het gehoor is door het woord Gods. En het woord Gods, dat is kracht van God tot zaligheid. Een mens wordt niet zalig uit eigen kracht. En voor zover het zo is, dat een mens nadat hij tot geloof gekomen is, alsnog vervolgens zijn zaligheid in de zin van zijn loon zou moeten bewerken met vrezen en beven, dan nog blijft dit vers recht overeind, waar staat Het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid. Dat wil zeggen, elke zaligheid, wat het ook is, wat er ook onder verstaan wordt, de behoudenis als zodanig of wat de gelovige helemaal een erfenis zal ontvangen in de toekomst of als beloning, het maakt niets uit. Het komt tot stand door het woord Gods, want dat is wat hier staat. Het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid. Niet kracht Gods in de richting van de zaligheid. Nee, tot en eigenlijk, als je het helemaal netjes zou vertalen, eigenlijk tot in de zaligheid, want dat is wat er werkelijk staat. Niet alleen maar die kant op, zo brengt de mens een heel eind, maar hij zal er zelf ook nog wat aan moeten doen. Nee, het is kracht Gods tot en tot in zaligheid. Hetzelfde woord wat hier vertaald is met tot, wordt op andere plaatsen zelfs gewoon vertaald met in. Want dat kan ook, hè. Het is een kracht Gods die de mens inderdaad bij en in de zaligheid brengt. En alle kracht die nodig is om zalig te worden, komt voort uit het woord Gods. Want Gods woord is levend. Dat was ook Hebreeën 4, dezelfde bladzijde als waar ik er net was. Want het woord Gods is levend en krachtig enzovoorts. Ja, zeker wel. Krachtig leven, levend en krachtig. Er staat wel meer, maar dat citeer ik nou niet. Maar het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid. Voor iedereen? Alleen als men dat woord aanvaardt, uiteraard. Als men gelooft. De zaligheid is uit geloof en geloof is door het gehoor en gehoor is door het woord Gods. Men moet het wel geloven. Men moet er zijn oren voor openzetten en beter is natuurlijk te zeggen, men moet er zijn hart voor openzetten. Men moet dat woord ontvangen, want zaligheid is in het algemeen gesproken eeuwig leven, wel eeuwig leven is in het woord. Het zijn woorden des eeuwige levens, zei Petrus, en zo is het natuurlijk ook. Men zal zijn hart moeten openzetten om dat woord te ontvangen. En met het woord ontvangt men ook daadwerkelijk leven. Met het woord Gods ontvangt men het leven Gods. Moet ik zeggen, met het woord Gods ontvangt men de adem Gods. Geen woord zonder adem en adem met leven. Dat is een prachtige symboliek. Ja. En met dat God ons zijn woord inblaast. Die term kennen we dus ook Nederlands hoor. Iemand iets inblazen, iets influisteren. Hè? Met dat God ons zijn woord inblaast, blaast hij ons zijn geest, zijn leven, zelfs eeuwig leven in. Maar we moeten ons wel ervoor openzetten. Dat is het enige, maar dat is niet, dat kost geen kracht. Ik zal u vertellen dat het meer kracht kost om zich tegen het evangelie te verzetten. Het kost meer moeite om ongelovig te zijn, dan dat het moeite kost om gewoon te geloven wat God gezegd heeft. Ik meen het echt. Het evangelie van Christus, kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, op een ieder, voor een ieder die gelooft. Niet voor sommigen die geloven, voor een ieder die gelooft. Er is niks bijzonders aan verder, zo geldt het nou eenmaal. Dat geldt voor de Jood, vanzelfsprekend. Aan hen was immers die zaligheid beloofd. Maar niettemin geldt het ook voor de heiden, de Griek, zoals het dan hier genoemd wordt, in het Bijbels taalgebruik. Geldt voor zowel Jood als heiden. En waarom is dat zo? Waarom is dat woord, het evangelie van Christus, waarom is die blijde boodschap van Christus, want als ik het vertaal staat dat er, hè? Waarom is die blijde boodschap van Christus kracht Gods tot zaligheid? Wel, dat is omdat de rechtvaardigheid Gods in hetzelfde geopenbaard wordt. Daar staat er, vers 17. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Rechtvaardigheid Gods. De rechtvaardigheid die van God komt. Het punt is dat de mens wel graag rechtvaardig zou willen zijn, wellicht. En de schoon van haat zou willen tonen aan de mensen. Om het met gelaten te zeggen. Maar dat de mens die rechtvaardigheid niet kan produceren. Maar God wel. En dat is precies wat gebeurd is. Rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Want het evangelie spreekt inderdaad over de opgestane uit de dood, die opstond uit de dood op grond van zijn geloof. En we hebben er straks even afgesproken dat geloof hetzelfde is als gehoorzaamheid en als rechtvaardigheid. Weet u nog? De laatste woorden van Hebreeën 3. Zonder ongehoorzaamheid, ongeloof, zijn gelijk. Maar andersom betekent het geloof, gehoorzaamheid en rechtvaardigheid zijn dus gelijk. Als de rechtvaardigheid Gods openbaar wordt, komt dat openbaar in de eerste plaats in het geloof van Jezus Christus. De gelovige Jezus Christus, die inderdaad uit de dood opstond en wiens geloof inderdaad ook gerekend werd door God tot gerechtigheid. En dat is ook waar het hier over gaat, want wat staat er dan? Er staat, de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. En dan kun je redeneren wat je wil, maar er is geen andere mogelijkheid dan te constateren dat er dus eigenlijk staat, de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie van Christus geopenbaard uit het geloof van Jezus Christus tot het geloof van ons. Nee, staat uit geloof tot geloof. Maar wie weet wat het betekent, mag het zeggen. Waar het om gaat is natuurlijk, het is uit het geloof van Jezus Christus. En dat is de blijde boodschap. Dat hij uit geloof inderdaad ook opstond. Dat zijn geloof, de gelovige Jezus Christus, dus dat de oorzaak is geworden van eeuwige zaligheid. En de rechtvaardigheid Gods wordt openbaar en beschikbaar gesteld voor ieder die gelooft. Dat wil zeggen, het komt uit zijn geloof, maar het komt tot alle en over alle die geloven. Dat staat hier niet, maar er staan een paar hoofdstukken verder en daar ga ik zo naartoe. Maar hier staat het heel kort samengevat. Rechtvaardigheid Gods, uit geloof tot geloof. Maar je kunt ook zeggen, rechtvaardigheid uit hem tot ons. Want het is zijn rechtvaardigheid die ook ons wordt toegerekend. Dat is weer een hoofdstuk verder, dat is namelijk Romeinen 4. Zijn rechtvaardigheid wordt ons toegerekend. En 2 Korinthe 5 zei het nog anders. 2 Korinthe 5 zegt dat onze zonde hem werd toegerekend ooit. Maar sinds zijn opstanding uit die dood wordt zijn rechtvaardigheid aan ons toegerekend. Zodat het komt uit hem tot ons. Maar hier staat gewoon het komt uit geloof tot geloof. En het punt is natuurlijk dat je nou kunt vragen, maar waarom staat er dan niet gewoon uit hem tot ons? Maar waarom staat er nou uit geloof tot geloof? Nou, heel eenvoudig, omdat dat belangrijker is. Omdat het niet gaat om wie het is. Het gaat puur om geloof. Zaligheid Gods, rechtvaardigheid Gods, komt tot alle, er kan niet schelen wie het is, tot alle en over alle die geloven. Maar in plaats van de nadruk te leggen op alle, kan ik gewoon zeggen, het komt tot geloof, tot gelovigen. Niet op grond van wie zij zijn, laat staan op grond van hoe zij zijn, maar op grond van wat in hen is, namelijk geloof. En als het waar is, het is natuurlijk waar, dat de Heer Jezus zelf werd opgewekt op grond van zijn geloof en werd aangesteld tot Zoon van God, dan moet het ook zo zijn dat God ook ons geloof rekent tot gerechtigheid. En dat is ook inderdaad zo. Daardoor worden wij kinderen Gods en zijn wij tevoren verordineerd tot aanstelling als zonen. Dat wil zeggen, ook wij zijn bestemd om tot Zoon van God te worden aangesteld. Op grond van geloof. Maar het komt uit zijn geloof tot ons geloof. En dat is de strekking van deze woorden. Woorden trouwens hier in Romeinen 1, die uiteraard inleidend zijn tot deze brief. Dat wil zeggen, ze mogen dan wat kort samengevat en daardoor wellicht wat onduidelijk zijn, maar dat is om de nieuwsgierigheid te prikkelen. Ja, daar dient een inleiding toe. Om de nieuwsgierigheid te prikkelen, omdat men vooral zou doorlezen en inderdaad zou doorlezen naar bijvoorbeeld hoofdstuk 3, waar deze dingen nader uitgelegd worden. En dan nog eens wat. En mocht u nou denken dat dat een specifiek nieuwtestamentische waarheid is, dat men uit het geloof van de Heer Jezus Christus gerechtvaardigd wordt, dan moet ik zeggen, dat is ook niet zo, want er staat hier meteen achter, in Romeinen 1 vers 17, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want het is geschreven in Habakkuk 2, ik ga daar nou niet naartoe, want het voelt me een beetje ver van het onderwerp, maar daar staat dat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, waarna de vraag is, uit wiens geloof zal de rechtvaardige leven? Nou, in hetzelfde vers staat die uitdrukking uit geloof nog een keer, hè? Er stond immers uit geloof tot geloof. En uit geloof kan niet anders, dat moet zijn uit het geloof van de Heer Jezus. En dan staat er gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Uit wiens geloof? uit dat van de Heer Jezus Christus, ja. En inderdaad, dat komt uit het Oude Testament. Een onopvallende tekst daar, in Habakkuk 2 vers 4... maar niettemin drie verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament aangehaald. Dit is er één van, de andere is in Galaten... en nog een andere is uiteraard, ik kan niet missen, in Hebreeën. Kun je bijna zelf bedenken, hè? Moet wel. Galaten, Romeinen, Hebreeën. Die drie brieven die uitgebreid uiteenzetten op welke wijze een mens voor God gerechtvaardigd wordt. Beter, hoe een zondaar door God niettemin rechtvaardig verklaard wordt. Dat gebeurt namelijk uit het geloof en dus op grond van, want dat is eigenlijk ook hetzelfde, op grond van of uit het geloof van Jezus Christus. Daarna blader ik even door naar hoofdstuk 3 van Romeinen, omdat daar apostel Paulus die draad weer opneemt. Hier in vers 18 van Romeinen 1 breekt hij namelijk af en verklaart hij waarom dat evangelie eigenlijk nodig is, waarom er behoefte aan is. Maar daarna komt hij in hoofdstuk 3 daar weer op terug, waar hij zegt in Romeinen 3 vers 20 dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd kan worden. Dat wil zeggen, voor mensen wel ook, maar voor God niet. Onvoldoende. Rechtvaardigheid die uit de wet is, is niet voldoende. En voldoet niet aan de eis van Gods rechtvaardigheid. Er staat dus, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet wordt men niet gerechtvaardigd. Wat velen abusievelijk en heel naïef denken. Dat een mens gerechtvaardigd wordt wanneer hij leeft onder de wet. Daar zou hij veel rechtvaardiger van worden. Maar in ieder geval de onrechtvaardigheid die hij al had, kan door de wet zeker niet teniet gedaan worden. Dat is punt 1. En in de tweede plaats, en dat is misschien nog wel zo belangrijk, de schrift leert dat door de wet het onrecht niet wordt teruggedrongen, maar in tegendeel toeneemt. De Bijbel leert dat door de wet de zonde te meerder wordt. Overvloediger wordt. Verschillende plaatsen. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Door de wet wordt men niet gerechtvaardigd. Door de wet is kennis der zonde. En kennis betekent altijd gemeenschap aan, gemeenschap met, eenheid met. Zeg maar, dat is niet alleen weten van, maar is deel hebben aan, dat is kennen. En door de wet is kennis der zonde. Dat betekent niet alleen dat men door de wet weet wat zonde is, hoewel dat zo is, maar het is veel sterker. Het betekent dat men juist door de wet te meer deel krijgt aan de zonde. Zodat men door de wet niet komt tot kennis van de zonde van een ander, maar door de wet komt men tot kennis van de eigen zonde. En niet een theoretische kennis, maar een praktische kennis. Dat wil zeggen, men ervaart het aan de lijve. Men heeft er deel aan. De wet doet de zonde toenemen, staat er dan ook. Dus met de wet komen we inderdaad niet tot God. Hoe dan wel? Wel, dat staat er in vers 21. Maar nu, en nu betekent in het zeker het Nieuwe Testament altijd inmiddels, nu komt overeen met na. Dat is eigenlijk hetzelfde. Nu inmiddels, na verloop van tijd, inmiddels, namelijk sinds de opstanding van Christus uiteraard, het evangelie, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Dat betekent dat die vroeger verborgen was, ook in oud-testamentische tijd. Dat het daar wel is vastgelegd hoe dat zit met het evangelie en hoe geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, maar nu, sinds de opstanding van Christus, wordt openlijk deze dingen gepredikt. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Dat wil zeggen, buiten de wet om. De Engelsen hebben een mooi woord voor zonder, dus without. With wil zeggen met de wet, maar out wil dan zeggen, maar er wel naast. Hè? En rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden zonder de wet, wil inderdaad zeggen dat die wet er wel is, maar die rechtvaardigheid komt daar omheen. Het heeft wel wat met die wet te maken, maar het komt buitenlangs. De wet is niet oorzaak van zaligheid, integendeel. Christus, die het einde der wet is, volgens Romeinen 10... Christus, die het einde der wet is, die is oorzaak van eeuwige zaligheid, niet de wet. Maar juist degene die het einde van de wet is, die is oorzaak van eeuwige zaligheid en die verschijnt buiten de wet om. Er staat, rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden buiten de wet om, zonder de wet. En hoe het dan toch is, with de wet, Er staat erbij, met de wet, want er staat... hebben de getuigenis van de wet en de profeten. De wet had er wel wat mee te maken, in die zin dat de wet er wel degelijk over sprak. Niet in het openbaar, niet zo uitdrukkelijk, maar de wet sprak er wel over, dat staat er. Rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden, buiten de wet om, maar in de wet is het dan wel degelijk verborgen. Dat betekent dat de wet en de profeten wel degelijk getuigen van die rechtvaardigheid Gods die openbaar zou worden. Ik hoop dat u dat zo gauw volgt, hè. Als iets openbaar wordt, dan betekent het dat het voorheen niet openbaar en dus verborgen was, want dat is het tegenovergestelde. En nu, in de nieuwtestamentische tijd, is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Dat betekent dat het in de oudtestamentische tijd verborgen was. Hoe dan? Nou, dat staat erachter. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. De wet en de profeten hebben van deze dingen getuigd. Hebben getuigd van de rechtvaardiging uit het geloof. Soms in klare taal, maar dat is maar heel weinig gebeurd. Daar kun je gemakkelijk overheen lezen. Dus een uitdrukking als Habakkuk 2... over de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Daar kun je makkelijk overheen lezen. Heb je ooit een Habakkuk gelezen? Weet je wat in Habakkuk allemaal staat? Nou dan, daar kun je dus heel gemakkelijk overheen lezen. Ja. Maar niettemin, de wet getuigt wel van deze rechtvaardigheid Gods. En in een heel bijzondere, op heel bijzondere manier doet de wet dat natuurlijk op de wijze die in Hebreeën verklaard wordt. Want er is één ding om te zeggen, dat de Heer Jezus Christus door zijn geloof werd opgewekt uit die dood en aangesteld wordt tot zoon als oorzaak van eeuwige zaligheid. Dat is een ander ding om te zeggen, hij is geworden tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want daarmee krijgen wij namelijk een verwijzing in handen naar heel wat schriftplaatsen in het Oude Testament. Namelijk een verwijzing naar het oudtestamentische priesterschap in het algemeen en de figuur van Melchizedek in het Oude Testament in het bijzonder. En daar heb je een flinke studie aan, hoor, als je dat allemaal na wil zoeken. Nou ja, Melchizedek wordt maar twee keer genoemd, dat is waar, in twee verschillende plaatsen. Maar het priesterschap in het algemeen, daar heb je een hele kluis van. Maar niettemin, wat de schrift zegt over priesterschap en hoge priesterschap en over Melchizedek, getuigt van deze nieuwtestamentische waarheden. En daar gaat het om. Op welke wijze? Wel, lees de Hebreeënbrief, daar staat hoe dat gebeurt. Dan hoef ik het niet uit te leggen, maar daar staat het gewoon. Er zoveel zaken in het Oude Testament die profetisch zijn voor de dagen waarin wij leven, en bijzonder voor de dood en opstanding van Christus, de gelovige, degene in wie God al zijn welbehagen zou hebben, de werkelijke man naar Gods hart, die inderdaad oorzaak van eeuwige zaligheid zal worden, omdat hij de middelaar zou zijn van het nieuwe verbond. Dat is nog een andere uitdrukking voor hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De middelaar van het nieuwe verbond. De middelaar dus van het verbond des vredes, dan wel de middelaar van het eeuwige verbond. Want dat is nog steeds hetzelfde. Het staat allemaal in de wet. Dat is wat de wet doet. Namelijk getuigen van de Heer Jezus Christus. En van de rechtvaardigheid die door hem tot stand gebracht zal worden. De rechtvaardigheid van vers 22 van Romeinen 3. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van, niet in, van inderdaad, ja, door het geloof van Jezus Christus. Dat wil zeggen dat nu rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden is door het geloof van Jezus Christus. Of nog anders, nu is openbaar geworden de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. En nog anders, het is openbaar geworden doordat Jezus, die de Messias is, geloofde in de dagen zijn vleesjes. En door het geloof van Jezus Christus is het openbaar geworden en komt het, staat er meteen achter, tot allen en over allen die geloven. Met de nadruk op allen, waarmee je ziet dat het niet gelegen is aan de persoon in kwestie, maar het is gelegen in zijn geloof. En wie het ook is, als hij gelooft, ontvangt hij deze rechtvaardigheid Gods die zijn oorsprong vindt in het geloof van Jezus Christus. Dat is de gedachtegang. Want die rechtvaardigheid komt door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Kijk, wat de wet doet, is onderscheid maken. Nou ja, tussen Jood en Griek, op zijn minst. En daarna onderscheid tussen grote en kleine overtredingen en dat soort dingen weer. Daar gaat de hele wet over. Hier een weinig, daar een weinig, heet zoiets in Jesaja 28. De wet maakt onderscheid. Uiteraard. Maar wat betreft de rechtvaardigheid Gods, en wat betreft het evangelie, wat betreft het eeuwig leven, is er geen onderscheid. Het komt tot allen en over allen die geloven, omdat geloof van Jezus Christus ook inderdaad de oorsprong is van deze zaligheid. Het is tot stand gekomen door geloof. En daarom wordt het ook gegeven aan ieder die net als de Heer Jezus Christus gelooft. En dat staat hier. Het komt tot allen over allen die geloven, want er is geen onderscheid tussen Jood en Heiden, is in de eerste plaats de gedachte. Er is geen onderscheid tussen degene die wel en degene die niet onder de wet leven. Want daar gaat het allemaal over. Er is geen onderscheid, want zij hebben allen gezondigd. Let op, alle die geloven, hè? Ze hebben allen gezondigd. En of dat nou was onder de wet of zonder de wet, zegt Romeinen 2. Als men het gezondigd heeft onder de wet, dan wordt men door en dus onder de wet geoordeeld. Heeft men zonder de wet gezondigd, dan wordt men zonder de wet geoordeeld. Het maakt verder niks uit. Maar niettemin, men heeft allen gezondigd. En heeft dus rechtvaardigheid nodig, mist rechtvaardigheid. En dat staat hier ook achter. Er staat, ze hebben allen gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods. Ze hebben dan misschien de wet Gods thuis op de schoorsteenmantel staan, maar dat is wat anders. Ze hebben allen gezondigd. En wat ze missen, wat ze derven, is de heerlijkheid Gods, staat er. Ze durven in wezen de rechtvaardigheid Gods natuurlijk. Maar ze hebben geen deel aan die Godheid. Niettemin, zegt vers 24, zij worden om niet, dat wil zeggen, er hoeft niks voor ingeruild te worden, om niets, voor niks, gratis cadeau. Zij worden om niet gerechtvaardigd. Ik denk altijd, dat moeten Joden toch aanspreken, tot wie Paulus zich betloft. In de eerste plaats richt, ja. Zij worden om niet gratis dus gerechtvaardigd. En dan staat er nog een keer hetzelfde, namelijk uit zijn genade. Inderdaad dus, uit genade en om niet worden zij gerechtvaardigd. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Nou, wat is er in Christus Jezus? Hier staat door de verlossing die in Christus Jezus is. Maar wat hebben we nou steeds besproken en vorige keer ook? Wat is er in Christus Jezus? Geloof. En hier staat ineens de verlossing die in Christus Jezus is. Waarom dat zo staat? Wel heel eenvoudig, omdat de verlossing voortkomt uit zijn geloof. Het is als het ware hetzelfde. Door zijn geloof is hij oorzaak van eeuwige zaligheid. Is hij verlosser. Op grond van zijn geloof is hij de verlosser. En geloof is dus synoniem met verlossing. Als je geloof hebt, heb je deel aan de verlossing. Heel eenvoudige gedachte. Maar van oorsprong is het geloof in de Heer Jezus Christus. Praten we over zijn geloof, hij de gelovige. Maar in hem was niet alleen geloof in het woord van God, maar in hem is dus ook de verlossing. En het is nog steeds zo. De verlossing die in Christus Jezus is. Of is het heel breed vertaald, zo ruim mogelijk, door de verlossing die met hem rechtstreeks verband houdt. Maar dan heb ik het erg ruim vertaald, maar de gedachte blijft toch in wezen gelijk. Namelijk, verlossing brengen wij niet tot stand, daar kunnen wij ook niks mee, wij kunnen die tot stand brengen, we kunnen niet verwerven of niks. Integendeel, verlossing ligt vast in hem, hij is de verlossing. Dat is weer wat anders dan te zeggen, hij is de verlosser.
Ja.
Hij is de zaligmaker, maar hij is de zaligheid. Hij is de trooster, maar in werkelijkheid hij is de vertroosting. Dat staat allemaal in de schrift. En zo is het met de verlossing ligt vast in hem en in het bijzonder in zijn geloof, want daar gaat het hier ook over. Wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade en dus niet uit werken, niet uit de wet dus, want dat is het tegengestelde immers van genade. We worden allen gerechtvaardigd door geloof uit zijn genade en om niet. Door de verlossing die in Christus Jezus is. En dus worden wij om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Door zijn geloof. En uit zijn geloof. En dat is precies wat vers 22 al zei. Namelijk door het geloof van Jezus Christus komt de zaligheid, de rechtvaardigheid, de verlossing tot allen en over allen die geloven. Wet of geen wet, zonde of veel zonde, doet er niks aan toe of af. Het gaat enkel en alleen om geloof in de Heer Jezus Christus en vervolgens om het geloof in zijn woord. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Er staat ook in de uitdrukking het eind van vers 26 hier. Ik vers 25 en 26 zelf bespreek ik niet, want het is heel lastig. Dan moet ik die zinnen uitgebreid uitleggen. Maar aan het einde van vers 26 staat: rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. En ik ga niet verklaren waarom die zin zo staat. Ik zeg alleen dat er dus staat dat God rechtvaardigt degene die uit het geloof van Jezus is. Kortom, ook hier wordt vastgesteld dat de zaligheid, de rechtvaardigheid en zelfs de rechtvaardige, de gelovige, dat hij zijn oorsprong vindt, zijn eeuwig leven ontvangt uit het geloof van Jezus Christus en daarmee uit Jezus Christus. Daar komt het op neer. Uit hem. Terwijl als je zou vertalen zoals de nieuwe vertaling doet met uit het geloof in Jezus, ja, dan heb je de oorzaak van de zaligheid bij jezelf verlegd. Uit ons geloof in hem. Dan hebben wij het gepresteerd. Er zijn nog altijd velen, sommige kringen wordt het zo gezegd, er zijn er nog altijd velen die zeggen, een mens mag niet zomaar tot geloof komen, want dan verricht hij werk. En een mens wordt niet uit werken zalig. En als hij zegt dat hij gelooft, dan roemt hij zich op wat hij zelf tot stand gebracht heeft enzovoorts. Kan wel zeggen, de redenering klopt überhaupt niet overigens, maar zo ligt het ook niet. Wat de schrift in de eerste plaats leert, is dat wij behouden worden uit het geloof van Jezus Christus. Uit zijn geloof, en dat is ook wat hier staat. God rechtvaardigt degene die uit het geloof van Jezus is. Met als consequentie, waar is dan de rol? Waar roemen we dan nog in? Want de Joden en in het algemeen degenen die onder de wet leven, doen dat om te roemen. Dat moet je niet verder vertellen, want dat geloven ze zelf niet. Maar het is wel zo, hè? Doen dat om te roemen. Waar is dan de roem? Uitgekloten. Staat er. En door wat wet wordt men dan gerechtvaardigd? Door de wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Dat is een wetmatigheid van het geloof. Dat is nog eens wat meer dan Archimedes, hè? Dat is een wetmatigheid. Een soort natuurwet. Maar het is een goddelijke wet, de wet des geloofs. Die wet is dat God geloof rekent tot gerechtigheid. God zegt, als er geloof is, is dat voor mij gelijk aan gerechtigheid. En daar gaat het om. En dus besluiten wij dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. Let op, hier staat gewoon in vers 28 door het geloof. Het is gewoon door het geloof in het algemeen. Ongeacht wiens geloof. Maar gewoon door geloof en niet uit werken. Dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt. Je moet daarbij bedenken dat geloven, het werkwoord, in de Bijbel het tegenovergestelde is als werken. Romeinen 4, trouwens, dat is dezezelfde bladzijde. Hè? Even kijken, een paar versen verder. Romeinen 4, vers 5. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En als ik de tussenzin weglaat, staat er dus: doch degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Nou, dat is de wet des geloofs. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. En met ingang van het geloof van de Heer Jezus Christus, want hij was de eerste die uit de dood opstond. Zo is dat, ja. Nou, dan even terug. Wij besluiten dus, 3 vers 28, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet, en dus buiten de werken der wet om. Want, is de vraag, is God de God der Joden alleen? Die immers meende door de wet gerechtvaardigd te moeten worden. Is God de God der Joden alleen? Is hij niet ook der heidenen? En inderdaad, God is de God van Joden en heiden. Er is maar één God, zegt dan ook vers 30. Nadermaal hij één God is, want dat staat recht. Nadermaal hij één God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Maar ik moet erbij zeggen, de uitdrukking is uit het geloof en door het geloof, maar ze worden vervolgens omgewisseld, hoor. Het is volstrekt hetzelfde. Uit betekent dat het gaat om de grond van iets En door wil zeggen, het is door middel van. En in de praktijk maakt dat geen verschil. Dat wil zeggen dat geloof het instrument is waardoor een mens gerechtvaardigd wordt. En dat geldt voor zowel de besnijdenis, dat wil zeggen voor de Joden, als ook voor de vooruit, namelijk voor de heidenen. En of men dus de wet heeft of niet, de wet kent of niet, heeft er hoegenaamd absoluut niets mee van doen. Mensen moeten geloven, dat is alles wat nodig is, om uit Gods genade deel te krijgen aan die rechtvaardigheid Gods. Daar wordt verder op ingegaan in hoofdstuk 4, de redenering gaat gewoon verder. Ik heb er al even uit geciteerd zojuist, uit hoofdstuk 4, vers 4. Maar ik had eigenlijk vers 3 ook moeten lezen, want daar staat, wat zegt de schrift? De schrift zegt, in Genesis 15 overigens, en Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En op grond daarvan zal hij ook ooit opstaan uit de dood, eeuwig leven ontvangen en erfgenaam der wereld zijn. Nee, dat moet nog gebeuren uiteraard. Maar ook zijn geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Dat staat dus inderdaad in het Oude Testament. Ook daar lees je makkelijk overheen, maar niet in min staat het er. En de gedachte is bovendien dat het niet alleen geldt voor Abraham dus, dat zijn geloof gerekend werd tot rechtvaardigheid, maar dat het inderdaad geldt voor ieder die gelooft. Want er is immers bij God geen aanneming des persoons, hè? Nee, er is bij God geen aanneming des persoons. Het schijnt een hele moeilijke gedachte te zijn, maar het is echt zo. De Joden denken dat er bij God aanneming des persoons is, want zij zijn toch het uitverkoren volk. En vele christenen denken dat er bij God aanneming des persoons is, want we hebben toch de leer van de uitverkiezing. Maar zal u gedacht zijn hoeveel teksten er in de Bijbel zijn waar letterlijk staat dat er bij God geen aanneming des persoons is? Ontstellend veel. Het is namelijk niet waar. God verkiest niet een persoon. God verkiest geloof. Ongeacht wie de persoon is in wie dat geloof gevonden wordt. God zoekt zelfs geloof. Waarmee toegegeven is dat het soms niet makkelijk is het te vinden. Maar niettemin, het gaat inderdaad alleen om geloof. Abraham geloofde God, staat er, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En dus staat er vers 4, nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Als iemand werkt namelijk, dan zou je betaald moeten worden. En er hoeft er niks toegerekend te worden, dan moet er gewoon betaald worden. Maar het punt is, dat degene die niet werkt, maar gelooft, die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is niet als beloning of iets dergelijks. Maar God zegt, ik zie geloof, maar voor mij is dat hetzelfde als rechtvaardigheid. En zo kan een mens toch rechtvaardig zijn en gerechtvaardigd worden. Niet omdat hij niet zondig, niet omdat hij geen zondaar is, maar omdat hij een gelovige is. Dat is het hele verhaal. En in wezen, ik zal mijn nek nog maar een keer uitsteken, in wezen geldt dat ook voor de Heer Jezus, die immers de dood stierf van een zondaar. En die uw en mijn zonden droeg. Maar die niettemin zalig werd, namelijk opstond uit de dood. Niet op grond van werken, want dan zou hij op grond van werken en dus op grond van onze zonden dood blijven. Maar integendeel, op grond van geloof. Abraham is niet alleen het voorbeeld, de Heer zelf is het grote voorbeeld uiteraard. Maar van Abraham staat het al dat zijn geloof gerekend wordt tot gerechtigheid enzovoort. En verder zegt apostel Paulus, ook David spreekt erover, want David heeft ooit ergens gezegd in Psalm 32, maar hier staat het in Romeinen 4 vers 7. Zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. En dat betekent, als God zalig maakt, dan doet hij dat door zonden te bedekken en door ongerechtigheden te vergeven. Door ze weg te doen. Dus. En ook dat staat in het Oude Testament. En ook dat wordt hier in het Nieuwe Testament en zelfs op ons toegepast. Zalig staat er dan vervolgens. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Zodat het inderdaad kan dat een rechtvaardig God de zonden toch niet aan de zondaar toerekent. Want God rekent het geloof van die zondaar voor rechtvaardigheid. En de zonden van die zondaar werden toegerekend aan de Heer Jezus. Want dat is wat 2 Korinthe 5, het laatste vers, immers zei. Ik heb het al geciteerd. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Omdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. Ja, niet alleen maar door hem, hoewel het zo is. In hem, want de verlossing is in Christus Jezus. En in Christus Jezus vind je inderdaad geloof. Nou, dan gaan we maar even wat sneller. Dan kom je terecht in Romeinen 4, vers 14. Nou ja, vers 13 eigenlijk. Waar staat, want de belofte, dat is de belofte die aan Abraham gedaan is. Het verbond met Abraham. De belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied. Namelijk dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Dan weten we meteen wat aan Abraham beloofd was. Aan Abraham is beloofd dat hij de wereld zou erven. En ik weet dat het slecht begrepen wordt, wat het betekent. Maar het punt is, er zijn maar twee mogelijkheden. Of een mens erft de wereld, of de wereld erft hem. En wat de natuurlijke mens betreft, de wereld erft ons. Als wij overleden zijn, laten we niet alleen onze bezitting aan de wereld achter, maar zelfs ons eigen lichaam keert tot stof weder en keert terug in de aarde. De wereld erft ons. Want de wereld bestaat langer dan wij, hoogstwaarschijnlijk. Even helemaal niet gerekend met de toekomstverwachting die we hebben, maar zo in het algemeen met een natuurlijke mens. Echt, zo is het nou eenmaal. En als Abraham belooft dat hij erfgenaam aan de wereld zou zijn, betekent dat gewoon dat hem beloofd is dat hij zou opstaan uit de dood en dat hij deze oude wereld zou overleven. En dat hij langer zou leven dus dan deze wereld. Met andere woorden, dat hij zelfs zou leven ook nadat het oordeel van Gods toorn over deze oude zondige wereld geweest zou zijn. Kortom, hij zou leven op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En in de stad die fundamenten heeft, want die kende die zeker, want dat staat in Hebreeën 11. Dat hij dat wist. En zo erfgenaam de wereld zijn, betekent dat hij zou opstaan uit de dood en de wereld overleven. Dat is wat het betekent. De wereld zou overwinnen, dus ook eigenlijk, dat is de andere uitdrukking daarvoor. Maar er staat hier in vers 13 dat die belofte, die is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied. De wet belooft niet dat iemand erfgenaam der wereld zal zijn. Maar deze belofte is gedaan door de rechtvaardigheid des geloofs. Of nog anders, die belofte is gedaan doordat zijn geloof gerekend werd tot gerechtigheid. Dat was de basis van de belofte. Eeuwige zaligheid is niet op grond van de wet, maar op grond van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft, die het zijn leven lang zonder de wet heeft moeten stellen. Sommigen hebben daardoor medelijden met hem. Die arme Abraham die geen wet had. Nee, er zijn die zeggen, je moet toch een wet hebben om te kunnen lezen. Oh ja? Het grote voorbeeld, behalve de Heer Jezus, het grote voorbeeld voor de gelovigen is Abraham. Die had geen wet. Nee. En uitdrukkelijk kwam de wet pas 430 jaar later. Maar dat staat in Galaten 3. Dus over zijn we nou nog even niet. Nee, de belofte is uitdrukkelijk gedaan op grond van zijn geloof en op grond van dat zijn geloof gerekend werd tot gerechtigheid. Of gewoon zoals hier staat, het is gedaan door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degene die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden, staat hier. Indien degene die uit de wet zijn erfgenamen zijn van deze belofte, kortom, als men door de wet erfgenaam der wereld kan worden, dan is het geloof ijdel, staat er. Dan is het geloof leeg, betekent dat letterlijk. En in de praktijk, dan is het geloof inhoudsloos en dus zinloos. Waarom zou je dan geloven? Hoezo geloven? Levert niks op. Heeft de mens geen baat bij. Er velen die dat denken trouwens, in het algemeen, hè? Ongelovigen vinden over het algemeen dat geloof niks oplevert. Wat heb je nou aan geloof? Iemand vertrouwen. Je kunt immers niemand vertrouwen. Je moet proberen een ander te besturen zodanig dat je er beter van wordt. Schiet er nog net een net woord te binnen. Je probeert andere mensen te manipuleren. En of dat iets met waarheid en geloof te maken heeft, interesseert ze absoluut niet. Maar het punt is dat men slechts door geloof gerechtvaardigd wordt en dat geloof ijdel is als men uit de werken der wet gerechtvaardigd zou worden. Of als men door de werken der wet de belofte aan Abraham van erfgenaam der wereld te zijn zou kunnen erven. Maar het kan niet. Want wat God op prijs had is geloof. Ik heb het vorige keer ook gezegd. Wij lezen over de Heer Jezus niet dat hij zijn best deed om de wet te volbrengen. En in ieder geval is het zo dat naar Joodse norm hij zeker niet leefde in overeenstemming met de wet. En wat zijn prediking betreft, hij predikt absoluut geen wet. Hij predikt er zelfs het tegenovergestelde. Genade, namelijk. En over het algemeen weet ieder dat hij werkt op de Sabbat. De heer ontkent het niet eens. Nee, hij ontkent het niet. Hij zegt, nee, het moet gebeuren. Sabbat of geen Sabbat. Maar verder ga ik er ook maar niet op in. Dat is het laatste woord ook niet mee gezegd. Maar hij staat niet bekend omdat hij zo netjes zich aan de wet gehouden heeft. Waar hij onbekend staat, dat is dat hij zich hield aan het woord van God. En daar gaat het om. En dat hebben we ook besproken. Dat is ook wat we lazen in Hebreeën onder andere dan. Maar dat is ook het getuigenis van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dat de Heer Jezus een gelovige was en sprak uit het woord, leefde uit het woord en zijn vertrouwen stelde, ook in het gebed uitdrukkelijk, op zijn hemelse Vader. En daardoor stond hij op uit de dood. Daardoor is hij oorzaak van eeuwige zaligheid geworden vervolgens. En dat is het voorbeeld wat hij ons heeft nagelaten. Daarom is hij onze overste leidsman en voleinde des goeds, op wie wij zouden moeten zien en wie het voorbeeld wij zouden navolgen. Voorbeeld van geloof. Want op grond daarvan bovendien erft men de belofte aan Abraham, de belofte namelijk dat men de wereld zou erven, erfgenaam der wereld zou zijn. Eeuwig leven ontvangt men dus gewoon op grond van geloof. En daar heeft werken en wetten absoluut niks mee te maken. Integendeel, als de wet er wat mee te maken had, zegt vers 14, zou het geloof ijdel zijn. En daarmee is dan tegelijkertijd de belofte teniet gedaan. Want de belofte werd gegeven aan Abraham, die geloofde. En als men die belofte aan Abraham dus zou willen erven door wet, dan betekent geloof niks meer. Maar als geloof niks betekent, zou de belofte nooit aan Abraham gedaan zijn en valt er niks te erven. Bent u nog wakker? Zal ik het nog eens zeggen? Als men door de wet de belofte aan Abraham zou erven, staat hier, wel, dan gaat het door werken, door naar de wet te leven enzovoorts, dan erft men dat eeuwig leven wat beloofd was. Maar dan heb je geen geloof nodig. Dan gaat het alleen aan werken, staat hier. Maar als het geloof dan ijdel is, nergens toe dient, dan moet je toch even vaststellen dat de belofte aan Abraham gedaan werd. Die belofte die we zo nodig willen erven, dat die aan Abraham gedaan is op grond van geloof. Maar als geloof niks betekent, heeft Abraham helemaal nooit een belofte ontvangen en valt er voor ons ook niks van Abraham enzovoorts te erven, dan is er nog niks. Een schitterende redenering van Paulus overigens. Het kan dus niet. Het gaat echt alleen om geloof. Abraham geloofde God, het werd hem gerekend tot gerechtigheid, en door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest en ging naar land enzovoorts. Abraham was een gelovige man. En daarom deed God hem een belofte. En diezelfde belofte van eeuwig leven is voor een ieder die gelooft bestemd. Voor ieder die net zo gelooft als Abraham. Het wordt trouwens uitgebreid uitgelegd in Galaten 3. Daar staat het letterlijk zo. Er staat dat alle gelovigen erfgenamen zijn van de gelovige Abraham en dat alle gelovigen gezegend worden met, samen met, de gelovige Abraham. Letterlijk staat het er zo. Maar daar kom ik nog wel op terug, ooit. Nu nog niks, maar ik zeg nu nog even in Romeinen 4, vers 14, waar staat, want in degenen die uit de wet zijn, erfgenamen zijn van die belofte, van die zaligheid, dan is het geloof ijdel geworden. Maar als geloof ijdel geworden is, is de beloftenis teniet gedaan. En ik heb het net uitgelegd, hè. Want de belofte werd gegeven aan de gelovige Abraham op grond van zijn geloof. Als geloof niks betekent, dan had hij de belofte niet gekregen en dan kunnen wij hem niet hebben. Dan is er niet eens een belofte. Dus er blijft maar één mogelijkheid over. Erfgenaam van de belofte is men door geloof. Bovendien, wat de wet doet, is niet de belofte vervullen of eeuwig leven brengen, zegt vers 15, want er staat, de wet werkt toorn. En de eenvoudige verklaring, even kort. De wet werkt toorn. Want waar geen wet is, is geen overtreding. En dan komt er dus ook geen toorn. Je kunt nooit een boete krijgen voor, het haterij of het rode stoplicht. Je kunt nooit een boete krijgen voor door het rode stoplicht te rijden als de wet niet zegt dat niet mag. Want als er geen wet is, kunnen ze wel van die dingen buiten neerzetten. Maar rood of paars, dan kan je schelen wat voor kleur het is. Dan kun je rustig doorrijden, er gebeurt niks. Maar zodra de wet zegt dat het niet mag, ontstaat de toorn. De wet werkt dus toorn, staat hier. Heel eenvoudig. Want als er geen wet is, is er geen overtreding. Dus twee mogelijkheden, of het stoplicht weggaan of de wet. Lijkt me duidelijk, de wet brengt dus niet zegeningen mee, de wet brengt de vloek mee, veroordeling. We hopen nog eens op een wet die iemand beloont als hij stopt voor een rood licht, misschien. Dan gaan we verder, vers 16. Daarom is zij, namelijk de belofte, daarom is de belofte uit het geloof. En dan vragen we altijd meteen, van wie? De belofte van eeuwig leven is uit het geloof van wie? Van de Heer Jezus Christus in de eerste plaats. Je kunt niet ontkennen dat je hier ook wel kunt invullen uit ons geloof. Dat kan je erbij denken. Maar niettemin verandert er niks aan alles wat we reeds daaromtrent gezien hebben. De echte oorzaak van de zaligheid ligt in het geloof van de Heer Jezus Christus. Er komt vervolgens tot al en overal aan die geloven. De belofte dus en de erfenis daarvan, de vervulling ervan, is uit het geloof, opdat zij naar genade zij. Want geloof is, zoals ik liet zien, het tegenovergestelde van werken. En als men niet werkt en toch wat ontvangt, dan is dat uit genade uiteraard. En geen beloning. Daarom is ze uit het geloof, opdat ze naar genade zij. En waarom is het uit geloof en waarom is het uit genade? Wat staat erachter? Ten einde de belofte vast zij. En ten einde betekent dat het doel aangeeft. Hè? Opdat de belofte vast zij en blijven. Het punt is namelijk, als beloofd zou zijn dat er ieder die zich houdt aan de wet eeuwig leven zou ontvangen, de wereld zou erven, dan zou er nooit iemand erfgenaam de wereld worden. Heel eenvoudig. Of in het algemeen, als een mens erfgenaam de wereld zou moeten worden, zaligheid zou moeten ontvangen op grond van zijn eigen werken, dan is nooit zeker of hij het ontvangt of niet. Dat is wel de twijfelacht. En dan leeft een mens met een nog grotere onzekerheid dan hij van nature al heeft. Nee, dit staat, het is uit geloof, het is na genade, ten einde de belofte vast zij. Dat wil zeggen, het is de enige manier om die belofte ook inderdaad te vervullen. Dat vaststaat dat dat eeuwig leven daar is. En wat ons betreft, en naar ons toegerekend, dat is onze enige zekerheid. Nee, stel je voor dat je zaligheid echt moest verdienen. Heb je het dan al? Nou, in het gunstigste geval weet je het niet zeker. En als je het wel zeker weet, dan weet je kennelijk zeker dat je het niet hebt. Maar zeker zijn dat je het wel hebt, is een onmogelijke zaak. En zolang je niet zeker bent dat je die zaligheid hebt, heb je geen rust. En wat zei de Heer? Komt alle toch mee? Die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. En wat zegt de Hebreeënbrief? Dat als wij met vrijmoedigheid tot hem naderen, en tot de troon der genade, tot die hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan gaan we de rust in. Staat er. Zo gaan wij de rust in. En je kunt alleen rust hebben als je leeft in de zekerheid des eeuwige levens, heet dat voluit. Juist, ja. In de zekerheid, niet in de hoop, zoiets van wellicht komt het een keer, in de zekerheid van het eeuwige leven. Dat is waarom het uit genade is, opdat het vast zij, opdat er niemand met zijn vingers aan zou kunnen komen, of niemand het teniet zou kunnen doen. Men kan het weliswaar niet bewerkstelligen, maar men kan het dan tenminste ook niet weer wegdoen. Ik zeg altijd maar zo, aangezien wij zelf niks hebben kunnen doen om zalig te worden, is het per definitie onmogelijk dat wij iets doen waardoor wij het weer kwijtraken. En als we denken dat het wel kan, dan beweren wij dus dat God ons in genade iets geeft waarna wij het weer wegwerken. Dan doen wij het werk Gods er niet. Dan zijn we dus sterker dan God. Dus een bijzonder hoogmoedige gedachte als je het zo ziet. Hè? Dus je houdt aan de schrift, is er geen enkel probleem. De erfenis, de belofte, is uit het geloof, opdat zij naar genade zij. En waarom? Wel, ten einde de belofte vast zij. Al den zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke vader is van ons allen. Dat wil zeggen, men moet niet uit de wet zijn, maar men moet geloven zoals Abraham. En van Abraham staat, welke een vader is van ons allen, Dat wordt ook niet zo goed begrepen meestal. Maar de gedachte is gewoon dat van een vader wordt geërfd. Dat is de Bijbelse betekenis van het begrip vader. Van een vader neemt men iets over, erft men. En het punt is dat Abrahams geloof, daarvan staat dat het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En op grond van Abrahams geloof werd hem die belofte gedaan. Wel, nu is wij geloven zoals Abraham geloofde, ontvangen wij dezelfde belofte. Sterker nog, aangezien we leven sinds de opstanding van Christus, ontvangen we zelfs de vervulling van de belofte. Ja, want daar gaat het hem eigenlijk over, in dit schriftgedeelte. We ontvangen inderdaad dan eeuwig leven. En we ontvangen dat op grond van wat Abraham ontvangen had. En dus wij erven als het ware van Abraham. Of één trapje hoger, wij erven met Abraham. Maar hier staat eigenlijk van Abraham. Abraham is vader van ons allen. In de Galaten staat gewoon, Abraham is de vader van alle gelovigen. Het heeft niks met afstamming te maken. Maar het heeft gewoon te maken met het principe dat God zijn eeuwig leven, zijn eeuwige zaligheid, officieel, zwart op wit, beloofd heeft aan Abraham op grond van zijn geloof. En daar beroemen wij ons op. Dat wil zeggen, daar beroepen wij ons op en daar roemen wij in. We zeggen gewoon, God heeft aan Abraham gedaan en er is bij God geen aanneming des persoons. Want God is rijk over allen die hem aanroepen. Ja, in geloof uiteraard. En we ontvangen dus deze zegeningen gewoon uit het geloof van Jezus Christus. En we ontvangen dat zelf inderdaad eveneens op grond van geloof. Dat is de gedachtegang en de rest van het hoofdstuk van Romeinen 4 hier spreekt dan inderdaad over wat Abraham geloofde. En dat is duidelijk genoeg. Wat Abraham geloofde is dat God inderdaad de doden opwekt. Althans, bij machten is dat te doen. En het wordt niet alleen gezegd dat hij dat geloofde, maar het wordt ook geïllustreerd, wordt ook bewezen dat hij dat geloofde. En er wordt zelfs gezegd dat hij het aan de lijve heeft ondervonden, omdat hij zelf als het ware verstorven was. Dat woord wordt dan hier gebruikt in vers 19. Dat hij verstorven was. Hij kon geen leven meer voortbrengen. Had geen levenskracht in zich. Maar niettemin, God gaf hem een zoon. Hetzelfde gold voor Sarah. En Hebreeën zegt dat het allemaal was door geloof. Hij geloofde in leven uit de dood. En op grond daarvan gaf God hem ook leven uit de dood. En daaruit werd geboren niet alleen Ismaël en Isaac, maar zelfs daarna nog enige zonen. Ja, ja, inderdaad. Geloof, daar gaat het om. Vertrouwen in Gods belofte is ook inderdaad een garantie dat die beloften Gods vervuld worden. En dat is wat samenvattend gezegd wordt in Hebreeën 11, waar we vorige keer ook al even waren, Hebreeën 11, de eerste verse, waar staat, het geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt, dat wil zeggen voor de dingen die men verwacht voor de toekomst. Het is een bewijs, maar het is hetzelfde, het is synoniem eigenlijk, ook vaste grond. Hè? Het is een bewijs van zaken die men niet ziet. En uit het verband blijkt een bewijs van zaken die men nog niet ziet. Dat betekent gewoon, als men gelooft in wat God beloofd heeft voor de toekomst, zal men ook inderdaad aan die toekomstige dingen deel hebben. Het geloof is een vaste grond voor de dingen die men in de toekomst verwacht. Op grond waarvan verwacht men het dan? Omdat God het gesproken heeft. Geloof is geloof in het woord van God. En God spreekt over toekomende goederen. En geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt voor de toekomst. En zelden vaste grond of bewijs of een zekerheid, want dat is het feitelijk, van zaken die men nog niet ziet, maar die in de toekomst wel degelijk openbaar zullen worden. Dat is de inleiding van Hebreeën 11. En in de rest van het hoofdstuk hebben we vorige keer ook al even gezien, wordt gesproken over allerlei mensen die geloofd hebben in God, in wat God beloofd had, en die inderdaad niet teleurgesteld worden, integendeel. God heeft zich ook inderdaad aan hen bewezen, en daar gaat het maar om. En voor het belangrijkste deel wacht het zelfs op de toekomst, wanneer zij zelf daadwerkelijk, hoogpersoonlijk, zullen opgewekt worden op de jongste dag, en daadwerkelijk eeuwig leven zullen ontvangen. Maar wij zijn ervoor gekomen, bij dat laatste vers van Hebreeën 11. Wij leven daar nu al uit. We hebben deel gekregen op grond van geloof aan het opstandingsleven van Christus. We hebben deel gekregen aan de eersteling der doden, zoals het heet. We hebben deel gekregen aan een gemeente van eerstgeborenen met een geweldige erfenis. Namelijk niet alleen dat wij de nieuwe aarde beërven, wat de gelovigen altijd beloofd is in het Oude Testament, maar zelfs de hemel zelf. Hoe bestaat het, hoe bestaat het? Maar ja, God is overvloedig geweest over ons, staat er, met de uitnemende rijkdom zijner genade. En nu ziet u wat geloof vermag. Heel deze rijkdom komt voort uit die ene mens die ooit leefde hier beneden op aarde, in een lichaam vol vlees en bloed, en die geloofde in wat God gesproken had. En die als resultaat daarvan werd opgewekt uit de dood. Werd aangesteld als zoon van God, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek of in gewoon Nederlands. Hij werd oorzaak van eeuwige zaligheid voor ieder die in hem, de gelovige, die in hem gelooft. Hij die God genomen heeft op zijn woord en die gezeten is aan de rechterhand Gods. In hem stellen wij ons vertrouwen. En het resultaat is wat ons betreft zo goed als gelijk. Een hemelse positie, een hemelse roeping, een hemelse erfenis. Dingen die wij nog niet zien, dingen die we hopen voor de toekomst, maar die vast liggen in de genade Gods en die voortkomen uit het geloof van Jezus Christus en komen tot alle en over alle die simpel geloven wat God zegt. Amen.